Hemel hoort bij de schepping. Alles van de hemel is dus ook geschapen, gemaakt of geschapen, in elk geval gecreëerd. De troon, de engelen, alles wat daar is, geschapen. En nu komt de vraag vanavond, de hemel, is dat nu echt of is dat nu onzin? Nu, vandaag is hemel vaak figuurlijk bedoeld door de mensen. Als je mensen hoort zeggen, ik ben vandaag in de zevende hemel, dan hebben ze wel een soort goede dag, laat ik dat nou maar eens zo formuleren. Maar het heeft niet te maken met God of zo. Het heeft te maken met hun eigen belevenissen van dit moment. En mensen die sterven en naar de hemel gaan, daarvan is al lang uitgelegd door allerlei theologen. Ja, je moet het niet zien dat ze nu naar een bepaalde plek gaan, maar ja, nou ja, ze leven voort in ons denken, in onze gedachten. Zijn ze er nog? Ze leven nog. Sommigen hebben er allerlei rituelen aan vastgeknoopt. Hemel. Maar zelfs voor gelovigen die hun Bijbel lezen en hun Bijbel kennen, is het begrip hemel helemaal niet zo makkelijk. Ik wil het met u vanavond proberen. Afgezien van Genesis 1, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde, en iets verderop het uitspansel noemde hij hemel. En eigenlijk moeten we dus al stellen dat er al twee begrippen op hetzelfde moment, op diezelfde bladzijde naar ons toe komen. A, een plaats waar engelen zijn. Want dat blijkt bijvoorbeeld uit het boek Ezechiël, waar Satan omschreven wordt als een beschuttende cherub op de berg der goden in de hemel. Toen de aarde en de mensen kwamen, hebben zelfs morgensterren al gejuicht. Er is veel meer aan de hand dan wij vermoeden. Maar hoe dan ook, de Heer noemt ook het uitspansel hemel. Dat betekent dus dat we de lucht, het firmament, om dat nu zomaar eens te zeggen, ook aangeduid krijgen als hemel. Maar het is niet simpel hetzelfde. Misschien snappen we dan dat Paulus het heeft, in de tweede brief aan de Korintiërs, dat hij opgetrokken is geweest in de derde hemel. We hadden dat de vorige keer toen het ging over crematie en over begraven, dat een van de duidingen van waar de gelovigen die ontslapen zijn nu zijn, de derde hemel is. Het is dus een uitspansel, een firmament. En er is ook kennelijk meer. Sommigen zeggen dat is een uitspansel, maar dan moet je dan ook nog weer verder gaan. Je hebt een wolkenhemel, je hebt een sterrenhemel en je hebt dan nog een derde hemel. Nu, niemand weet dat exact. Hoe ook, het begrip hemel is ook in de Bijbel wijder, grootser dan één duiding. Dat is al heel helder. Maar juist daardoor wordt het er niet makkelijker op. Het uitspansel, de hemel. Een van de hele mooie teksten die ik vroeger vond en nog steeds koester, is dat die hemel in de Bijbel genoemd wordt Gods rijke schatkamer. Dat vond ik een hele mooie. U vindt dat in Deuteronomium, als u het wilt opzoeken, Deuteronomium 28. Ik ga er niet over spreken, dat bedoel ik niet, maar dat zijn duidingen die misschien daar ook blijven hangen. Deuteronomium 28, ik dacht vers 12 of zo. Maar eens even kijken. Ja, het is vers 12. Deuteronomium 28 vers 12. De Heere zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u openen. om op zijn tijd de regen voor uw land te geven en al het werk uw handen te zegenen, zodat gij aan vele volken zult uitlenen zonder zelf te leen te ontvangen. De Heere zal zijn rijke schatkamer de hemel voor u openen. Heeft hij dat gedaan? Doet hij dat alleen als er regen komt op het land, om dat vruchtbare land ook vrucht te laten voortbrengen? Of zou je misschien mogen zeggen, hij heeft zijn rijke schatkamer, de hemel, geopend. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Het is heel uniek als je beseft dat die rijke schatkamer van God open is gegaan. Dat hij die rijk was om ons het willen arm wilde zijn. Om ons die arm waren rijk te maken. Dat God zijn rijke schatkamer heeft leeggegeven. Zijn schat. Dat is het Oude Testament. In het Nieuwe Testament wil ik graag met u een paar teksten lezen die gaan over iets in de hemel. En dat wil ik doen aan de hand van een aantal uitdrukkingen die je in het Nieuwe Testament tegenkomt, waar het gaat over een hemel die open gaat, zodat wij iets van die hemel kunnen zien. Ik begin met u te lezen in Lucas 3. Als u dat wilt meebladeren, dan mag u dat doen en dat hoop ik ook eigenlijk. Lucas 3, vers 21. En het geschiedde terwijl al het volk gedoopt werd, dat toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende. Die rijke schatkamer, de hemel, zou geopend worden. Dat de hemel zich opende en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op hem neerdaalde. En dat er een stem kwam uit de hemel: gij zijt mijn zoon, de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. Dan Handelingen 7, vers 54. Toen ze dit hoorden, sneed het hun door het hart en ze knersten de tanden tegen Stefanus. Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zei, nu komt die uitdrukking weer, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand van God. In Handelingen 10, ik zal het nu niet lezen, vindt u de hemel opnieuw geopend. En dan komt er uit de hemel een heel merkwaardig tafereel en Petrus krijgt te horen, sta op, slacht en eet. En dan blijkt ineens dat wat Petrus op dat moment gaat zien te maken heeft met heidenen. Nu sla ik stukjes over. Openbaring 4, de hemel geopend. Openbaring 19, de hemel geopend. En de Heer Jezus komt als de ruiter op het witte paard naar ons. Nu, die dingen samen geven ons, voor zover ik het zie, een scherp beeld van wat de hemel eigenlijk is. De hemel is de plaats van de troon van God. De troonzaal waar hij troont, waar de cherubijnen zijn, de serafijnen zijn, ook wel cherubim en serafim genoemd. Maar we hebben wel eens iets gezegd over het boek Ezechiël en toen ook nog een paar engelengroepen geduid, Gasmelim en Ofanim. Daar zijn de engelen. Misschien zijn die vier levende wezens, vier dieren, jammer genoeg vertaald in onze Bijbel, weet u wel, in het boek Openbaring, hoofdstuk 4, de vier dieren. Nou, het zijn geen vier dieren, het zijn levende wezens. En die vier levende wezens representeren engelengroepen, groepen van engelen. Cherubim, Serafim, Gasmelim, Ofanim. Het zijn vier levende wezens. die zijn in de hemel. En in de hemel is de troon van God. Is het heilig, heilig, heilig is de Heere, niet van de lucht. Als Jesaja zichzelf daar ziet voor de troon van God, dan zegt hij, wee mij. Niemand kan stand houden, niemand kan bestaan. Daar in de hemel is heiligheid normaal. Maar in de hemel is ook een aanklager der broederen. En dat vinden we zo moeilijk. Bij ons is hemel, nou ja, het super. Het summum, het hoogste. Maar er is nog strijd in de hemel. Volgens Openbaring 12 is er notabene oorlog in de hemel. Nu, we hadden overal oorlog gedacht, maar niet daar. En toch staat het in de Bijbel. En Michael en de engelen hebben te strijden tegen de Satan, tegen de draak en zijn engelen. Als het niet in de Bijbel stond, ja, we zouden het niet eens durven geloven. Dat zoiets kan. En die aanklager der broederen, die dag en nacht aanklaagt, daar die u en mij onderuit wil schoffelen, die, zoals het in het Oude Testament in beelden naar u toe komt, zegt, kijk eens, daar staat hij. Ja, vrome praat op dinsdagavond in Veenendaal, maar daar staat hij met vuile kleren bekleed. Jozua 3, ja, de hoge priester Jozua in Zacharia 3, u kent dat beeld misschien. Maar u kent ook de bijzondere geschiedenis van Job. Dat onder de zonen Gods ook de Satan er is. In de hemel. Onder de engelen bevindt zich ook nog die tegenstander die van alles zegt, die van alles bedenkt en die op alle mogelijke manieren aanklaagt. En die eigenlijk alleen maar wil ontkrachten en tot verwarring wil brengen. Hemel is niet zo makkelijk. En ik begrijp best dat mensen dan gaan zeggen, ja, dat is voor mij dan te moeilijk. Als het niet hetzelfde is als ons eindpunt, onze eindbestemming. Wat moet ik dan? Hoe moet ik het dan gaan begrijpen? Nou, ik hoop dat u aan de avond echt wat hebt en dat u met een aantal dingen toch blij naar huis kunt gaan. Gods rijke schatkamer is geopend. En het eerste wat van een geopende hemel staat in het Nieuwe Testament is dat er iemand op aarde was waarvan God zegt, in hem heb ik welgevallen. Hij is het. Ik geloof stellig dat als de hemel open gaat, altijd iets bijzonders van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Sowieso. Misschien is dat wel het kenmerk van de hemel die zich opent. Christus wordt zichtbaar. Maar goed, de eerste keer dat dat echt staat in het Nieuwe Testament is Lucas 3. U mag dat ook in Matthäus 3 lezen. Daar vindt u het nog een keer. Maar dat is hetzelfde moment, zal ik maar zeggen. Hetzelfde moment van de Heer Jezus die hier op aarde is. Met zijn dienstwerk begint. Hij is geboren in Bethlehem. Hij is geweest in Egypte. Hij is opgegroeid in Nazareth. Hij heeft gewerkt als timmerman in de werkplaats van Jozef. Hij heeft misschien de kost verdiend voor dat gezin. Hoe dan ook, hij is daar geweest. En toen hij de leeftijd van 30 jaar had gekregen, is hij met zijn werk begonnen. Dat is niet zo onlogisch. Toen hij 12 was, wist hij meer dan wie ook in Jeruzalem. Hij had wat dat betreft al veel en veel eerder kunnen beginnen. Maar priesters begonnen met hun eigenlijke dienst. Hoge priester begon met zijn eigenlijke dienst als hij 30 jaar was, zegt de Bijbel. Als hij 25 was, mocht hij gaan volontairen, maar op zijn 30ste begon de feitelijke dienst. Is vastgelegd. Daarom begon de Heer Jezus op zijn 30ste, de hoge priester. Toen hij 30 was, begon hij met zijn feitelijke opdracht. En de eerste daad die de Heer Jezus verricht is zich te voegen bij het volk dat uitziet naar de komende koning. Johannes de Doper, de heraut van de koning, was uitgestuurd. Hij heeft mensen opgeroepen om tot bekering te komen, om hun zonden te belijden en om te erkennen dat het niet goed ging. En ze lieten zich dopen door Johannes. En dopen betekent in de Bijbel altijd toevoegen tot, bij elkaar brengen. Dat is ook gebeurd. Johannes de Doper maakte een gezelschap gereed om de komende koning te ontvangen. En daar waren ze. Er waren soldaten bij, er waren schriftgeleerden bij, er waren mensen, er waren tollenaars bij. Het wordt allemaal geschetst in de Bijbel. Dat gezelschap ontstaat daar. En op het moment dat het gezelschap zich aan het voegen is, aan het bijeenvoegen is, komt de Heer Jezus en hij voegt zich bij hen. Johannes de Doper zegt, nee, ik heb nodig door u gedoopt te worden. Nee, al dus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen. Ik voeg mij daarbij. En Johannes de Doper heeft grote eerbied voor hem getoond door te zeggen dat hij het niet eens waardig was om de schoenriem los te maken. Of, andere vertaling, om zijn schoenen te dragen. En de Heer Jezus heeft op dat moment zich gevoegd bij dat gezelschap. Zal ik het anders zeggen? De hemel, de rijke schatkamer van de Heere God ging open. Hij kwam hier op aarde en hij voegde zich bij hen die uitzagen naar een heel nieuwe situatie. En als hij dat doet, gaat de hemel open en wordt er een stem gehoord. Dat is hem. In hem heb ik mijn welgevallen. Hij is het. Sommigen nu zijn geweest bij studies over het Johannes-evangelie en Johannes 10. Over die deurwachter die de deur zou opendoen. Nou, daar heb u het. Hier is die deurwachter die de deur opendoet. U weet, in Johannes 10 gaat het over de goede herder. Maar het eerste stukje van Johannes 10, de eerste 6 versen, zijn heel anders dan de rest van het hoofdstuk. Er zit echt een heel groot verschil tussen de eerste versen en de latere versen. Eerst is het daar de deurwachter die de deur moet opendoen. Nou, hij kwam, de Heer Jezus, bij die deurwachter. En God, de deurwachter, doet de deur ook open. Zegt, daar heb je hem. Daar is hij. De goede herder. En vanaf dat moment is de Heer Jezus de deur. Dus het hele taalgebruik is anders. Dan is de Heer Jezus de deur van de schapen. En gaat hij in die deur zitten en zegt, en u weet misschien dat beeld uit het Midden-Oosten bekend, dat er helemaal eigenlijk geen deur in zo'n schaapstal zat, en dat de herder gewoon in die uitholling zat. Dus elke wolf die binnen wilde komen, die moest over die herder heen klauteren, en iedereen die wilde gaan stelen moest over de herder heen klauteren. Hij was zelf de deur. Dus je kon er helemaal niet in, dan alleen maar over hem heen, middels hem. Hij was die deur. De Heer Jezus, het prachtige beeld uit Johannes 10. Maar goed, we hebben het over die hemel, we hebben het over degene die kwam uit de hemel, en we hebben het over die stem uit de hemel die zei, dat is hem. Het wordt dus heel helder dat in de allereerste plaats een stem van God te horen is uit de hemel, hij is het. Dus als dan toch die hemel opengaat, dan is dat in elk geval de duiding naar hem toe. De tweede keer dat die uitdrukking van een geopende hemel in de Bijbel voorkomt in het Nieuwe Testament is in Handelingen 7. En dat is een hele merkwaardige. U kent het verhaal van Stefanus. U weet van de gemeente die is ontstaan. U weet van de vervolging die is ontstaan. U weet van de agressie. En u kent misschien allemaal de toespraak van Stefanus intussen uit uw hoofd. Zo vaak hebt u het gelezen, denk ik. Hoop ik. En u hebt die prachtige beelden uit Stefanus zijn toespraak al lang ter harte genomen. Zonder papiertje, zonder voorbereiding, zonder een uitgetypte preek, zonder weet ik veel wat voor schema's. Ineens staat hij daar en hij spreekt op een geweldige manier de meest wonderlijke dingen. Maar dan aan het eind, dan is daar die veroordeling. En het is heel merkwaardig dat u hier twee dingen eigenlijk bij elkaar ziet. Aan de ene kant de haat, de agressie en het knersen van de tanden, de hel, haat, agressie, tandengeknars. Dat is typerend voor de hel. En u ziet hemel, troon, schittering en de Heer Jezus daar. En notabene, iemand die veroordeeld was, bad en ziet de Heer Jezus. De hemel gaat open en Stefanus ziet de Heer Jezus. Misschien bent u al een beetje bezig met Hemelvaartsdag. Vroeger was dat voor ons, en voor mij tenminste, een soort vrije dag. We moesten altijd heel trouw naar de kerk. Ja, dat hoorde een beetje bij onze traditie. Alleen Hemelvaartsdag was wat anders. Dan mocht je ook fietsen. Je mocht ook douwtrappen, geloof ik, maar dat woord kenden we toen niet. Maar er was altijd muziekconcours in Ter Apel en in Slochteren. En ik woonde in Groningen. Nou, daar was dat. Dus daar gingen we. Dat was een hele speciale. Dat was dus eigenlijk geen zondag. En dat had ook eigenlijk niet zoveel met de kerk te maken. Maar dat had meer met ontspanning te maken. En als je vandaag vraagt, wat heeft Hemelvaartsdag nog voor betekenis voor de gemeente, voor de hoegemeente van christenen? Nou ja, nauwelijks. Is voorbij. Maar ik wil het proberen te schetsen. Lieve mensen, op de dag van de hemelvaart van de Heer Jezus is hij van hier gegaan. Hoe? Nou, hij was op de Olijvenberg buiten Jeruzalem. Hij zegende de discipelen. Zo ging hij echt weg. En opeens, daar gaat hij. En terwijl ze het zagen, werd hij weggenomen en een wolk onttrok hem aan hun oog. Ze zagen hem niet meer. Niet de wolk van de donkere dagen van vandaag of van morgen, maar de wolk van heerlijkheid, de wolk van Gods glorie, de Shechina. Die wolk. Daarom is die dichter wel heel erg juist geweest toen hij vroeger al dat lied heeft gemaakt. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Zo zongen we dat. Voer hij op tot Vaders troon. Dat was dus niet een wolk, een bewolkte dag. Dat was wat anders. Dat is inderdaad anders. Dit is een wagen. Het is de gloriewagen van God. En hij is weggegaan. En hoe ging het dan verder met de Heer Jezus? Ja, dan stopt het verhaal. Nee, het verhaal stopt niet. Maar het verhaal is compleet. Want als u het Oude Testament, ja, dat is een keer wat anders, hè? In het Nieuwe Testament beginnen en de uitleg in het Oude Testament vinden nu. Hier vindt u het, want in het Oude Testament staat in Daniël 7 dat de Heer Jezus met de wolken des hemels, zie je wel, hij is weggegaan in wolken, weggevoerd. En in Daniël 7 staat dat daar een mensenzoon kwam met de wolken des hemels en die kwam bij de oude van dagen die op de troon zat. Ja, daar waren duizendmaal duizenden en tienduizendmaal tienduizenden. Daar was het halleluja niet van de lucht. Daar kwam de mensenzoon. U ziet het begin van zijn gaan, van zijn hemelvaartsdag in Handelingen 1. En u ziet de afloop ervan in Daniël 7. Rare uitleg, maar het klopt wel, vind ik. En nu is de Heer Jezus daar. En daarom kan de schrijver van de brief aan Hebreeën hoofdstuk 2 zeggen, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is niet het vaderhuis, dat is de hemel, dat is de troon van God, dat is de plaats waar die engelen zijn, die duizendmaal duizenden en die tienduizendmaal tienduizenden. Daar is de Heer Jezus nu, daar in zijn glorie, daar waar heilig, heilig, heilig geroepen wordt, daar is de Heer Jezus. En nu is Stefanus hier op aarde, de martelaar. Hij ziet de Heer Jezus staan. Hij ziet hem ter rechterhand Gods. En ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Aan de ene kant het knarsen van de tanden en de haat en de agressie. Aan de andere kant, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Heer, reken hun deze zonde niet toe. Schitterend. Nu wil ik dit zeggen. Je kunt vanavond kiezen uit twee opties. Meer zijn er ook niet. Ofwel knersen van tanden, eindeloze haat, eindeloze toestanden, zoals het hier geopenbaard is in de richting van Stefanus. Of je kiest voor de situatie, de optie die Stefanus had, namelijk de Heer Jezus zien en een vreugde. En de stenen die om je oren suizen, nou niet alleen om je oren suizen, want die gingen nog voorbij. Maar de stenen die jezelf gingen raken om die stenen eigenlijk niet te voelen. Ik zie de Heer Jezus. Waar kies je voor? Want we kunnen over de hemel praten en heel lang praten en nog van alles erbij nemen. Maar in elk geval moet toch duidelijk zijn dat de hemel ook een plaats is waar de troon van God is. En waar de Heer Jezus nu is met eer en heerlijkheid gekroond. Hemel, het was toch hemelvaartsdag? En er komt toch zelfs een moment dat wij naar de hemel gaan. Zoals de Heer Jezus in die wolkenwagen werd weggevoerd, zo ga jij, geloof maar hoor, 1 Thessalonicenzen 4, in wolken de Heere tegemoet in de lucht. Op diezelfde wolkenwagen waar ook jij van de aard gedragen, ga jij ook op naar hem. Hemelvaartsdag is een hele bijzondere dag. A, terugdenken aan de Heer Jezus. B, vooruitkijken naar de Heer, naar onze eigen hemelvaart. U en ik gaan naar hem. Maar de vraag is, en dat mag toch wel heel duidelijk gesteld worden, waar zul je dan zijn? Welke optie is het voor jou? Ofwel, en dat vind ik bij de geschiedenis van Stefanus heel duidelijk, ofwel het ene, knassen van de tanden, ofwel, ik zie de Heer Jezus. Niet onderuit wurmen. Niet gaan zeggen, zal ik nog eens over nadenken. Dat hebben u misschien al 100 keer gezegd. En dat kunt u nog wel 100 keer zeggen. Mogelijk, maar u weet niet hoeveel tijd u nog hebt. Niemand weet dat. Ik weet het ook niet. Maar ik ga u aanraden om daar vanavond heel duidelijk een beslissing in te nemen. Ofwel de Heer Jezus, ofwel de hel. Ofwel de hemel, ofwel het knessen van de tanden. En dat is nu precies de hel. Waar wilt u zijn in de eeuwigheid? Zo riepen we dat vroeger. En misschien is dat niet meer in. Het moet allemaal een beetje gepolijst zijn. Ook een beetje vriendelijk zijn. Een beetje apartijdelijk zijn. En het moet allemaal een beetje aardig verpakt worden. En we weten het eigenlijk niet meer zo goed te zeggen. Nu, de Bijbel is daarover volstrekt helder. Als die hemel open gaat, zie je A, de Heer Jezus. Matthäus 3, Lucas 3. Ik las dat met u. B, je ziet de hemel geopen. Je ziet inderdaad ofwel hemel, heerlijkheid, glorie, schittering. Ofwel je ziet knersen van tanden en agressie en haat. En ze verbeten zich. Ze waren woedend. Ze waren laaiend. Waar wilt u zijn in de eeuwigheid? Dan moet u niet zeggen, dat is niet zo makkelijk. Ja, dat weet ik allemaal. Al die termen kennen we. En al die uitvluchten ook. Die zijn allemaal al lang een keer aan de orde geweest. Nu een keer helder maken. Ik kies voor de Heer Jezus. Doe het. Om uzelf. Stefanus, die hoorde nog bij het Joodse volk, bij het volk der Joden, bij de oude situatie. En in Handelingen 10 gaat de hemel nog een keer open, ik zei dat zo pas al in mijn inleiding. En daar zit Petrus ineens te kijken naar alle reine en onreine dieren. Sta op, Petrus, slacht en eet. Ja, ook dan nooit één keer, dit kan helemaal niet. Hij had razende honger, hij wilde zo graag wat eten, ziet hij dat visioen. Hij moet naar Cornelius. Hij moet naar Cornelius, de Romeinse hoofdman. Dat is Handelingen 10. En hij moet daar gaan vertellen dat de Heer Jezus zo geweldig is. U weet misschien dat engelen gekomen zijn om Petrus te roepen om deze boodschap te brengen. En u weet misschien ook dat als Petrus in de gevangenis zit, er een engel moet komen om Petrus uit het gevangen te halen. Ik wil daarmee zeggen, er zijn dingen die Petrus beter kan dan engelen, namelijk vertellen van de Heer Jezus. En er zijn ook dingen die engelen beter kunnen dan Petrus, namelijk iemand uit de gevangenis bevrijden en verlossen. Dat is een hele tegendraadse situatie. Maar dat is een tussenzin. Engelen zijn gekomen om Petrus ervan te overtuigen dat hij toch naar Cornelius moet gaan. De heidenen, de mensen uit Nederland, mogen ook komen. De hemel gaat open. Gods rijke schatkamer gaat open. U mag komen. En u en ik zullen misschien vanavond wel eens mogen zeggen, Heere, dank u wel dat u uw rijke schatkamer hebt geopend. Dat uw genade ook voor ons bedoeld was. En dat uw liefde in de Heer Jezus ook ons geldt. Dat is toch super dat wij die nergens recht op hadden, geen aanspraken hadden, geen beloften hadden, ook mogen komen. Jij en ik mogen komen om het heil in de Heer Jezus mee te krijgen. Je bent welkom. Van harte welkom. Ook al zeg je, ja, maar ik hoor helemaal niet bij het Joodse volk. Nee, Handelingen 10 maakt duidelijk dat het ook voor de heidenen is. De hemel is opnieuw geopend. Eerste keer de Heer Jezus, tweede keer de toekomst, derde keer de heidenen hebben ook deel in die toekomst. Vierde keer, Openbaring 4. Ik ga dat met u lezen, Openbaring 4, vers 1, om te beginnen. Openbaring 4. Na deze dingen zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zei: klim hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en er stond een troon in de hemel. En dan gaat het verder. Openbaring 4 laat zien dat er een excursie in de hemel mogelijk is. Zo hebben we dat meermalen genoemd. U en ik krijgen de gelegenheid om in de hemel rond te kijken. Wie neemt ons mee? De Heilige Geest. Wat gebeurt er als die deur in de hemel echt open gaat? Dan zien wij de Heer Jezus in zijn glorie, in zijn heerlijkheid als het lam dat geslacht is. En alle andere dingen die daarop volgen hebben hiermee te maken. Is de hemel de plaats waar de Heer Jezus in de troon is? Antwoord: ja. In het midden van de troon en in het midden van de oudsten en in het midden van de levende wezens, een lam staande als geslacht. De Heer Jezus is daar. Hij is daar in glorie en in heerlijkheid. Weer gaat de hemel open en u en ik zien de schittering van de hemel, de majesteit van de troon, de kristalheldere diamant en de tronen en de glorie en de cherubijnen en de serafijnen. U ziet ze allemaal, u ziet ze in de hemel en u ziet in het midden daarvan de Heer Jezus. Ook al is hij nog zo gering geweest, ook al is het nog zo klein, het middelpunt van de hemel is kennelijk het lammetje, de Heer Jezus. Onze Heer die aan het kruis zijn leven gaf, die zichzelf wilde wegcijferen voor jou en voor mij, de Heer Jezus. En nu blijkt dat dat lam de lakens uitdeelt, in de troon is, de bevelen geeft en dat alles voor hem buigt en alles om hem gaat. Als u mij vraagt wat het kernpunt van de hemel is, dan zeg ik: de Heer Jezus, hij is het. Toen God zijn hemel leeg gaf, gaf hij de Heer Jezus. En als de eerste keer de hemel opengaat op het moment dat de Heer Jezus op aarde is, dan gaat het ook weer om de Heer Jezus. En als Stefanus voor het eerst de hemel openziet, dan ziet hij ook de Heer Jezus. En als Petrus moet leren dat heidenen ook het heil in Christus krijgen, dan gaat het om de Heer Jezus. Het is altijd de Heer Jezus als centrum van de hemel. En hier in Openbaring 4, 5, 6, 7. En u vult in, u leest door en u ziet geweldige dingen van de hemel. U wordt als het ware binnengeleid. U wordt daar rondgeleid. En het is alsof u het ene na het andere gaat bekijken. Dichterbij mag halen en tot uw hart mag laten spreken. En u komt helemaal onder de indruk, zoals Johannes helemaal onder de indruk voor de engel neervalt die hem dit allemaal vertelt. En hij wilde die engel aanbidden. En die zegt: gelukkig, doe dat niet, want ik ben een mededienstknecht van u. Je moet hem aanbidden. Je moet mij niet aanbidden, je moet hem aanbidden. Je moet bij hem zijn. Dat is de kern van het verhaal. Het is zo geweldig dat de hemel zo prachtig omschreven is en dat het centrum van de hemel niemand minder dan de Heer Jezus is. De laatste keer dat dat voorkomt, dat de hemel opengaat, is Openbaring 19. Dat ga ik ook met u lezen, als u het wilt. Het is niet zo moeilijk. Openbaring 19, vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard, en hij die erop staat wordt genoemd getrouw en waarachtig, en hij velt vonnis. Dat is het komen van de Heer Jezus hier op aarde. En nu moet ik een aantal dingen misschien helder maken. U en ik zijn nu hier op aarde. U en ik hebben kennis gemaakt met de Heer Jezus. U en ik hebben een keuze gemaakt voor hem. Wij willen dat helse beeld kwijt, dat knersen van de tanden en dat vreselijke, dat boze, dat verkeerde. En wij willen dat hemelse vasthouden. Nu, als u gelooft in de Heer Jezus, bent u een kind van God. En u moet niet zeggen, ja, maar dan moet ik al mijn zonden eerst gaan beleiden. Nu komt u nooit aan toe, want u weet al uw zonden niet. Bestaat van zijn levensdagen niet. Ik probeerde gisteren ergens duidelijk te maken dat elke daad van eigenwijzigheid ook zonde is. Ik weet niet hoe vaak u eigenwijs bent geweest. Ik natuurlijk nooit, vroeger. Vroeger vond ik dat helemaal niet zo. Dat was helemaal niet zo. En als je ouder wordt, dan blijkt ineens dat je vroeger ongelooflijk eigenwijs was. Misschien wel niet te hanteren was. Kom je achter als je ouder wordt. De oude man spreekt. Kom je achter. En dat betekent dat er veel meer zonden zijn dan je ooit voor mogelijk hield. Dat is toch zo? Dat was ook zonde. Nog sterker, elke daad in onafhankelijkheid gedaan. Dus zomaar uit jezelf, voor jezelf en in je eigen richting is ook zonde voor God. Heb ik niet eens op een rij gekregen helemaal. We zijn nooit zover gekomen dat we al onze zonden helder hadden. Zover komen we niet. Maar één zonde verwijdert je al voor altijd van God. Eén zonde. God is te rein van ogen om die ene zonde van jou door de vingers te zien. Als je nu al één weet, zou ik me nu maar gaan bekeren. Want als je twee weet, dan wordt het er niet beter op. En als je drie weet, ook niet. En je weet niet hoeveel tijd je nog hebt. Maar voor één zonde ben je al voor altijd weg. Geloven in de Heer Jezus betekent erkennen dat je gezondigd hebt. Niet het aantal zonden. Je komt er nooit helemaal achter. Gelukkig heeft de Heer Jezus mijn zonden voor God beleden. Want ik wist het niet eens. Hij wist het. Hij heeft al mijn zonden voor God beleden. Alsof het zijn zonden waren. En hij is voor mij tot zonde gemaakt. En daarom vraagt de Bijbel, dat moet je geloven. Geloof je dat? Dus niet het kennen van al je zonden en het beleiden daarvan. Ik zeg niet dat dat onbelangrijk is. Aan je zonden ontdekt worden is best belangrijk. En de Heilige Geest doet dat ook. Werkt dat ook. Bewerkt dat ook. De Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Maar het geloof in de Heer Jezus is essentieel. Als je nu weet dat je zondig gezondigd hebt en als er zonden zijn, geloof dat er één oplossing is en dat is het kruis van Golgotha. Geloof de Heer Jezus. Maar iedereen die geloofd heeft in de Heer Jezus, gaat naar hem. En voor ik verder ga met Openbaring 19, dus het laatste stukje van die deur die geopend is, een tussenzin. En dat is de volgende. Wij die nu hier op aarde zijn, wij worden aan elkaar gesmeed door de Heilige Geest. We horen bij de gemeente. En die gemeente blijft niet hier op aarde, die gemeente gaat hier vandaan. Nou, dat is een hele mond vol. De Bijbel zegt het. Ik zal het anders zeggen. De Heer Jezus zei, ik ga heen om u plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben, plaats bereid heb, kom ik weer, zal u tot mij nemen, omdat ook u zijn moogt waar ik ben. Vader, ik wil, andere tekst, Johannes 17, dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Jij en ik, die geloven in de Heer Jezus, horen bij hem. En wij hebben onze eindbestemming, dat zei ik aan het begin al, in het huis van de Vader. Daar zullen we zijn. Bij hem, met hem. Is dat hetzelfde als de hemel? Nee. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nu stel nu dat de Heer Jezus vanavond om 9:00 gaat zeggen, u hebt nog 3 minuten, op die klok die daarachter hangt. Stel dat de Heer Jezus om 9:00 komt, dan gaan we door hem gehaald naar de hemel. We worden daar gezien. We zien de Heer Jezus in zijn glorie en zijn heerlijkheid. En vanuit de hemel gaat u naar uw eindbestemming. En dat is het huis van de Vader. Daar zult u zijn. U bent dan niet meer hier op aarde. U bent bij hem. Gaat het leven op aarde dan toch verder? Ja, dat gaat toch verder. Want God gaat opnieuw een route met Israël. Gaat nog een grote schare die niemand tellen kan uitvolkeren, uit elk geslacht en taal en volk en natie creëren. Er gebeurt nog van alles. Wij denken zo beperkt. We denken alleen, ja, wij zijn het. Dus en als wij weg zijn, dan is de hele wereld voorbij. Dan is alles in één keer over. Dan is het gewoon sluiten. Dat is helemaal niet zo. U en ik zijn in de hemel. U en ik gaan van de hemel naar het huis van de Vader. En daar zijn nog nooit engelen geweest. Daar in die glorie van het huis van de Vader zult u mogen zijn. Daar blijven we dus heerlijk zitten in onze prachtige zetels. Er komt een moment dat de hemel open gaat. en de Heer Jezus uit de hemel naar deze aarde gaat. Niet om u te halen, want dat gaan van ons naar hem is, opdat ook wij zullen zijn waar hij is. En nu komt de Heer Jezus opnieuw hier op aarde. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem. Daar waar hij toen wegging, hemelvaartsdag, weet u nog, daar zal hij dan terugkomen. Daarom zegt die engel die op dat moment daar aanwezig is, op die hemelvaartsdag, zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook terug. Daar, heel precies, waar de Heer Jezus toen zegenend wegging, daar komt hij terug. Hoe? In grote kracht en heerlijkheid. Maar dat is ook de hemel. De hemel is niet alleen het lam dat geslacht is. De hemel is ook de ruiter op het witte paard. En dat is symbolisch voor alle macht. Een simpel voorbeeldje uit het Oude Testament. Als het eerste lied in de Bijbel opgeschreven klinkt. Wat hoort u dan? Ja, de Heer is hoog verheven. En dan? Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Dat is het eerste lied uit de Bijbel. En nu komt hij. Het paard en zijn ruiter. Is dat hetzelfde paard? Nee. Het hele apparaat van mensen. En alle macht van mensen. Is door God in de zee gestort. Dat is weg. Maar nu komt hij. Het paard en zijn ruiter. De ruiter op het witte paard. Dat is de Heer Jezus. De koning der koningen. De Heere der heren. Alle macht. Het hele apparaat van macht. Uitgedrukt in die term. Het paard. En zijn machtige bestuurder, zijn ruiter, de Heer Jezus, de koning der koningen, de Heere, komt uit de hemel. En gaat heersen, gaat regeren, zal er zijn, koning der koningen, Heere der heren, de hemel gaat open. We hebben het helemaal rond in die zin dat we de teksten gehad hebben. Maar als u dan de vraag stelt, de hemel, is dat echt of is dat onzin? Dan zeggen we, dit is zo echt als het maar zijn kan. Want God is echt. Hij is puur. Hij is de waarheid. Hij zelf is de waarheid. Dat de mensen van vandaag zeggen dat het onzin is, dat is hun verhaal. Maar die kunnen niet verder kijken dan de wolkenhemel. En dan stopt het. 5, 6, 7 kilometer, nou ja, met een space shuttle nog een beetje verder. Maar ze komen tot een conclusie. Dat is een eindeloze route. We gaan dan over lichtjaren en over miljoenen lichtjaren praten. Nou, termen die ons begrip ver en ver te boven gaan, daar hebben wij geen snelheidsmeter van. We zijn al blij dat we bij 120, blijven hangen. Laat ik maar voorzichtig uitdrukken. Hoe ook, de hemel is echt. Dat is geen onzin. God heeft die hemel geschapen. En ook het verkeerde, nu nog aanwezig, die aanklager der broederen, wordt uit de hemel geworpen. De oorlog in de hemel komt tot een einde. Nog sterker, er komt een nieuwe hemel. Omdat de duivel daar geweest is. Omdat ook daar de zonde aantasting plaats had. Daarom komt er een nieuwe hemel. Ook een nieuwe aarde, dat snappen we. Maar ook een nieuwe hemel. En u en ik blijven tot in eeuwigheid in die niet aangetaste plek, het huis van de Vader. Daar zullen we zijn met hem, voor hem en bij hem. Dat is een geweldig stuk uitzicht. Hemel is een schitterend onderwerp. En ik heb getracht u enig inzicht te geven in wat zich in de hemel allemaal voordoet. En ik hoop dat u het op een rij krijgt. Maar eigenlijk kan ik het heel kort samenvoegen. De Heer Jezus. Waar hij is, daar is hij het centrum. En als de Heer Jezus in de hemel is, dan is dat een geweldig iets. Ik snap Paulus een beetje als hij zegt, ik was opgetrokken. Hij weet niet eens of het in het lichaam was of buiten het lichaam was. Maar hij was opgetrokken en hij was in de derde hemel. En hij heeft onuitsprekelijke woorden gehoord die het de mens niet geoorloofd zijn uit te spreken. Een prachtige toespraak. Woorden horen van zo'n grote hoogte, van zo'n omvang, je houdt het niet voor mogelijk. Super. Daar te zijn waar de Heer Jezus schittert. Daar waar alles buigt voor hem en waar alles jubel geeft aan hem, waar alles glorie geeft aan hem. Ik wil er zo graag zijn. En je zou bijna geneigd zijn te zeggen, dan hoef ik niet nog een overtreffende trap van die hemel. En ook dat komt nog, want hij neemt u mee naar het huis van de Vader en hij zegt tegen de Vader, kijk, dit zijn ze nu. U hebt ze mij gegeven, ze zijn van u, ze waren van u, maar nu zijn ze van mij. Zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Nog meer. Nog grootser. De hemel is geen onzin. De hemel is echt. En je moet er vandaag echt een keuze in maken. Ofwel, je zult daar zijn, ofwel, je zult op een hele andere plek zijn. En dat wordt in de Bijbel de hel genoemd. De tweede dood. De poel des vuurs. Daar is enkel knersing van tanden. Verroeging had ik maar. En hemel is enkel heerlijkheid. Is enkel glorie. Dank u, Heer, dat u dat voor mij wilde doen. Amen.